Lezen Jona 2, vers 1 tot en met 10. Gelijk het hele hoofdstuk. En we lezen nog één vers erbij uit hoofdstuk 1. Jona 1, vers 17. Als we daar lezen dat de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Jona 2, vers 1. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Of u hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En vanmorgen is het centrale vers Jona 9b, of Jona 2 vers 9b. Het heil is van de Heere. Heel eenvoudig heb ik daarvan gemaakt. De Heere redt. De redding is van de Heere. Of de redding is aan de Heere. Mag je allebei zo lezen. Samengevat in die zin. De Heere redt. We willen vanmorgen daarnaar kijken. En we zien in hoofdstuk 1 dat Jona dus overboord gaat. En dat hij in het kolkende water gaat. En dat hij zinkt. Naar de zeebodem. Maar we zien ook dat God zijn kind en zijn knecht niet laat verdrinken. En dat hij een vis stuurt die Jona opslokt. Jona in de vis. Ik denk wel een van de bekendste beelden van de Bijbel. Mensen uit de kerk kennen dat. Kinderen worden er al jong mee opgevoed met Jona. Mensen buiten de kerk kennen dat vaak ook. Jona in de vis. Een van de bekendste beelden. En dan vragen de kinderen. Kinderen, in wat voor vis zat Jona? In een walvis. Ja. Hoe weet je dat, Christiane? Gewoon. Gewoon, ja. Zijn we het allemaal mee eens, kinderen? Dat Jona in een walvis. Ja? Hey, staat er niet in. Kijk, dat is natuurlijk vaak een beetje, dat is natuurlijk een heel mooi beeld. Dan heb je zo'n plaatje, heb je zo'n walvis. En als het daar zo'n dwars doorsneed, zie je Jona zo zitten. Ik vind ook een beetje soms van die humoristische plaatjes, zie je Jona een vuurtje stoken in het binnenste van de vis om zich een beetje warm te houden. Maar dat staat er, ja heel goed, het staat er niet in. Een schriftgeleerde in de dop, die precies weet, hè, moet goed kijken wat er staat. Als ik kijk naar de grondtekst, staat er letterlijk gewoon vis. Het woordje daak in het Hebreeuws. En dat vind je bijvoorbeeld ook in Genesis 9 vers 2, als God het heeft over de vissen van de zee. Dus die walvis, we weten dat niet zeker, wat voor soort vis het was. Het was wel, denk ik, een grote vis. En ja, misschien zeg je, ja, nou speel je wel mensen in de kaart die zeggen, hè, die vaak in de wereld zijn, en die zeggen, Jona in zo'n walvis, kom nou, een fabeltje, een sprookje. Hè? En als reactie op die mensen zijn er heel veel mensen geweest die proberen te bewijzen dat het heel redelijk is om aan te nemen dat Jona wel in zo'n vis heeft gezeten. En dan komen ze met bewijzen, zoals nou, er heeft ooit iemand in een walvishaai gezeten en die is er ook levend uitgekomen. Dat was dan wel geen walvis, maar een walvishaai. En die man is er ook weer levend uitgekomen. Of dat nou 3 dagen, 3 nachten was, dat weet ik niet. Maar vaak worden zulke bewijzen dan aangeleverd. En aan de ene kant is dat heel geruststellend, denk ik, van ja, het is geen onzin wat in de Bijbel staat, het gebeurt soms ook gewoon nu nog, de dingen die in de Bijbel gebeuren. Het kan het aannemelijk maken. Maar aan de andere kant, heeft God die bewijzen nodig? Zijn die nodig? Zijn ze eigenlijk niet een beetje het wonder aan het ontkrachten als wij per se moeten bewijzen dat Jona in een vis heeft gezeten, als we daarvoor hedendaagse bewijzen moeten hebben? Dan kun je verder gaan, dan zeg je ja, dan moet ik ook een bewijs hebben dat Jezus op het water heeft gelopen. Of dat de Rode Zee door midden is gegaan. Of wat dan ook. Dus aan de ene kant geruststellen dat er bewijzen zijn, aan de andere kant moeten we wel ons blijven concentreren, ook de kinderen, het is een wonder. Wat voor vis het dan ook was, Jona zat in de vis. En we weten niet precies welke vis, maar wel wat als een paal boven het water staat, is dit. Jona 2 vers 9. De Heere redt. Daar gaat het om. Je kunt er filosoferen over allerlei andere dingen daarbuiten, maar het gaat om deze kernboodschap van dit hoofdstuk, maar ik denk ook van eigenlijk het hele boek Jona. Het is de Heere die redt. De Heere doet eigenlijk niets liever dan redden. En daar willen we vanmorgen naar kijken. En als eerste gedachte, de Heere redt op zijn manier. De Heere redt op zijn manier. Hoofdstuk 1 vers 17 zegt, de Heere beschikte een grote vis. Het was dus wel een grote vis, dat is duidelijk. Dat gaat me even over het woordje beschikken. Wat zo in die Statenvertaling en in de herziene Statenvertaling staat. Beschikken. Dat wil eigenlijk zeggen, iets laten gebeuren. Zorgen dat iets plaatsvindt. He, volgens jouw wil. Het wordt zo beschikt. God beschikt dat. God beschikt een vis. God zorgt er dus voor dat die vis er is. En wel dat hij op tijd er is. Je ziet, Gods redding is altijd op tijd. Nogmaals, we weten niet welke vis. Evenmin weten we waar hij vandaan komt. Maar stel nu dat het een grote vis was die in de Atlantische Oceaan zijn leefgebied had. Dan heeft God ervoor gezorgd dat die vis al onderweg was, nog voor Jona in het water lag. Nog voor zelfs die aan boord was van het schip. Nog voordat hij zelfs ook maar vluchtte, had God die vis al beschikt, gestuurd. Dat vind ik een hele bijzondere gedachte, als je erover nadenkt. Want dat zegt eigenlijk dat God niet in de war raakt van de ongehoorzaamheid van Jona. Niet dat het hem niks doet, dat het hem koud laat, maar hij raakt daar niet van in de war. Die vis is al onderweg, voordat Jona vlucht. God beschikt een vis. We hebben geen God die in RL oplossingen moet bedenken. Oh, wat doet Jona nu? Oh, hij vlucht. Oh, dan zijn we gestorven. Oh, wat doet hij nu? Oh, hij springt het water. Oh, dan moet ik ergens een vis vandaan halen. Zo is God niet. God beschikt een vis. We hebben een God die alle dingen overziet, die alles van tevoren weet en die alle dingen bestuurt. Zoals hij het wil. Kinderen, ouderen, leef je nou eens in Jona. Je bent in die zee, je denkt dat je gaat verdrinken. Je zinkt, en je zinkt, en je zinkt steeds dieper. Wat een afschuwelijke ervaring. Dichterbij komt die bodem van de zee, en het zeewier slaat zich om je heen, zodat zwemmen ook bijna onmogelijk wordt. En je weet dat het einde nadert, en toch, wat doe je dan? Als je weet dat het einde nadert, wat kun je dan nog doen als je niet meer kan zwemmen? Ja, bidden. En dat doet Jona. Heel goed, hij bidt. Hij roept tot de Heere. Wie weet, als ik roep, wie weet, God mag zich wenden. En opeens komt daar door het troebele water een donkere vlek op hem af, die heel doelbewust op hem afzwemt. Hij doet zijn bek open. En in één keer is Jona in die vis. En op niet zachtzinnige wijze wordt hij doorgeslikt en bevindt hij zich even later in het binnenste van die vis, in de buik. Dat is wonderlijk. Leef je eens in Jona, wat zou je dan voelen? Ja, je hebt geroepen om redding. Maar dit had je niet verwacht, wees eerlijk. Totaal van je stuk, totaal perplex. Wie kan dit ooit bedenken? Maar Jona, hoe is het nou in de vis? Nou, het is hier allereerst heel donker. En ook al een beetje benauwd. Het stinkt ook wel een beetje erg, er drijven allemaal etensresten. Ik vind het niet fijn hier. Oké. Het is nat, het is glibberig en slijmerig. En het schokt helemaal, ik word helemaal door elkaar geschud. Het is geen fijne plek hier. Eigenlijk wil ik het liefst meteen eruit. De vis is het middel waarmee God redt. Maar hij redt op zijn manier. Op zijn wijze. Liever had Jonah natuurlijk een comfortabeler verblijf gehad. He, misschien wel een fijn bed en breakfast met een droog bed, met heerlijk eten, met een bad erbij. Met een fijn bad, zeg maar, niet zo nat als in de vis. Maar dat krijgt hij niet van God. God redt op zijn manier. Volgens zijn wensen. Niet volgens Jona's wensen en eisen. God doet het op zijn manier. En hij is daarin ook vrij. En wij, beste broeders en zusters en gasten, wij mogen, en ik denk dat we ook wel mogen zeggen, wij moeten God daarin vrij laten. De manier waarop hij redt. De Heere redt. Maar hij doet het op zijn manier. Wij moeten God vrij laten in de manier waarop hij onze gebeden verhoort. In de manier waarop hij ons leven stuurt. Ja, het heeft God behaagd om door zoiets verachtelijks en schandelijks en afschuwelijks en gruwelijks als het kruis, een executiemiddel, een moordwapen, een martelingswapen. Het heeft God behaagd om door zo'n middel de mensheid te redden. Tenminste, alle die in Jezus geloven. Door de dwaasheid van het kruis. Door iets waarvan mensen zeggen dat zou ik zo niet doen. Maar het is de wijsheid van God dat hij van dat dwaas in de ogen van de mensen gebruik maakt. God redt op zijn manier. En als ik er nog een toepassing aan vast mag knopen. Sommigen onder ons, sommigen in de kerk, sommige andere mensen willen graag op een bepaalde manier gered worden. Oh, als ik zo bekeerd zou worden als die en als die, nee. Maar dan geloof ik. Als het zo zou gaan, dan ga ik ook geloven. En zo hebben we heel wat wensen en heel wat eisen. Had ik vroeger ook. En dan was ik aan het bidden en ik denk, ja, als ik nu ga bidden, ga ik een hele nacht doorbidden, dan gaat het gebeuren. Dat gebeurde niet. Ja, waar lag dat aan? Ik viel in slaap. En de Heer heeft op zijn manier redding gebracht. We hebben kunnen wensen hebben, we kunnen eisen hebben, maar de Heer slaat hier ons uit handen. En hij kan ons zo redden dat wij vernederd worden, maar uiteindelijk hij verhoogt. Niet waar? Dat hij verhoogd wordt. En wij uiteindelijk nederig, maar dankbaar met lege handen achterblijven. Onze wensen zijn ons uit handen geslagen. Jona had eigenlijk ook niet zoveel meer te wensen in die vis. Alsof God wil zeggen, wees blij dat je überhaupt gered wordt. Wees nou eens dankbaar. Eer hem ervoor, het is de Heer die redt. Je kunt nog iets heel anders hieruit leren. Aan de ene kant is Jona gered, hè? Hij is gered uit het water. Hij is gered van de verdrinkingsdood. Hij leeft nog. Maar hij is er nog niet. Hij zit als het ware vast. In afwachting van zijn volledige redding. Tot de vis hem uitspuugt en hij volledig vrij is om te gaan en te staan waar hij wil. En met dat Jona zegt, het heil is van de Heer, de redding die is van God, beleidt hij dank voor de redding die hij heeft gekregen. En tegelijkertijd hoor je daar ook iets in van, ja, maar de redding is van u. Ik verwacht het ook nog voor u dat u mij redt uit deze vis. Het is dankbaarheid, maar het is ook vragen om die volledige redding. En ik vind dat wel een mooi beeld, broeders en zusters, voor de situatie waarin wij zitten. Wij zitten daar allemaal in. In dit huidige, om het zo maar te zeggen met het ouderwetse woord, het huidige tijdsgericht. In deze huidige tijd. Waarin we aan de ene kant gered kunnen zijn van onze schuld van de zonde, van de macht van de zonde, van de heerschappij van de duivel. We zijn gered. Zeker. Maar de Bijbel spreekt ook nog over een redding die uitstaat, die nog wacht. Ja, God doet geen onvolmaakt werk. Zeker. Dus hij heeft ons nu zeker gered van de macht van de zonde en de schuld van de zonde. Maar er is nog steeds de aanwezigheid van de zonde. Er zijn de verleidingen van de zonde. De wereld die bedreigt ons aan alle kanten om het christen onmogelijk te maken om hun God te dienen. Als het ware, je kunt ons verblijf nog vergelijken met dat we vastzitten ergens in een vis. We zien nog niet dat het volledige licht is doorgebroken op de wereld. Het is nog ergens donker. Hoewel het licht in onze harten opgegaan is, is het nog donker. Maar we zien hier in het verhaal van Jona dat God ook bevrijdt uit die vis. De Bijbel spreekt in Romeinen 8 over dat wij met zuchten uitzien naar de volledige verlossing. De verlossing van ons lichaam. De aanneming tot kinderen. Wacht even. Als je gelooft, ben je toch aangenomen tot kind? Zeker. Je bent kind van God. Dan zal het helemaal open gaan. De aanneming tot kinderen. Dan zal God zeggen tot al zijn kinderen, kom hier in mijn hemel. Op mijn nieuwe, in mijn nieuwe hemel, mijn nieuwe aarde. Daar ben je volledig vrij van alles wat je maar benauwt. Dat was het eerste. De Heer redt op zijn manier. Weet je, in die vis heeft Jona genoeg tijd voor nadenken, voor reflectie. Hij heeft ook genoeg tijd om een psalm te dichten, zou je zeggen. En hij dicht een psalm over zijn redding. En daaruit komen de volgende gedachten. En een van de volgende gedachten is: de Heer redt als de nood aan de man komt. En dan zien we in hoofdstuk 2 dat Jona daar een psalm heeft gedicht. En in die psalm, in dit lied, kijkt hij als het ware terug op die angstige momenten dat hij in een diepe zee was. En als je meeleest in vers 2, dan zie je als het ware daarvan een samenvatting. Lees maar mee. Jona zei: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Jona die was in de nood. Ja, hij had weliswaar zelf gezegd: gooi mij maar overboord. Maar toch wilde hij niet dood. Ten diepste wil geen mens werkelijk dood. Het is altijd iets van een levenswens diep in je. Ook bij Jona. En hij zonk al snel onder de wateroppervlakte. En in de angst om te verdrinken riep hij zijn God om hulp. Dat is bijzonder. Dat is de eerste keer in het verhaal van Jona dat we lezen dat hij iets tot God zegt. Jona krijgt het bevel van God, ga naar Nineveh. En Jona doet als het ware zijn handen voor zijn oren, zijn hand voor zijn mond en hij vlucht weg. Hij wil niks even van God horen. En hij gaat slapen. Hij wil geen contact met God. En dan wordt hij wakker geschud door die kapitein die zegt: roep tot je God. En we zien nergens wat Jona doet. Ik denk dat we kunnen zeggen dat hij het vertikt. Ik ga niet roepen tot God. Maar hier zien we dat Jona, dat zijn mond open gaat. En dat als hij in de nood is, als de nood aan de man komt, dat hij dan wel gaat roepen. Dat hij niet anders kan. Hij weet geen andere plek. Hij weet geen andere persoon dan tot wie hij zijn roep kan richten dan de Heer zelf. Er is geen andere helper om hem heen. Er staat: het water heeft mij omvangen. Al uw baren, al uw golven sloegen om mij heen. Er is geen mens in de buurt. Alleen maar de golven die God over Jona heen slaat. Bijzonder, hij citeert hier Psalm 42 vers 8, waarin de dichter ook hetzelfde zegt. Al uw baren, al uw golven sloegen over mij heen. Bij die dichter was het figuurlijk. Was dat waarschijnlijk niet letterlijk. Bij Jona wordt het nu letterlijk. Al Gods golven slaan over Jona heen. Bij Jona is het letterlijk zo geweest. En de vers 4 gaat hij verder en hij zegt: verstoten ben ik van voor uw ogen. En Jona wist ten diepste wel: wat mij nu overkomt, dat is een gevolg van wat ik heb gedaan. Hij zegt dat ook, hè? Want u wierp mij de diepte in. Ten diepste zijn het niet die zeelui geweest die mij hebben gegooid, maar u dwingt mij hiermee op de knieën. U heeft mij ten diepste in het water geworpen. U bent het die mij op de knieën wil dwingen om u te eren, om u aan te roepen. In vers 5 en 6 geeft aan hoe diep Jona gezonken was. Omgeven door een vloed van water. Verstrikt in het zeewier, waardoor het bewegen ernstig werd bemoeilijkt. En dat geeft ook aan dat Jona waarschijnlijk bijna op de diepte van de zeebodem is aangeland. Waar het zeewier in grote hoeveelheden groeit. En dat zegt ook vers 6. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. De fundamenten van de bergen, die zijn op de zeebodem te vinden. En in de aarde, dat betekent hier op dit punt in het dodenrijk. Jona was op weg, hij zonk onafwendbaar naar de dood. Dus hij was nog niet dood, zoals deze vertaling zou kunnen doen denken. Hè? Grendel sloten zich voor eeuwig achter mij. Ik denk dat je beter kan vertalen: ik zonk richting het rijk waar de grendels zich achter mij sloten. Hij was nog niet dood. Maar als God niks had gedaan, was Jona onherroepelijk dood gegaan. wat doe je in zo'n geval? Het werd net al heel prachtig gezegd.
Bidden.
En zelfs al heb je dat niet geleerd als kind, dan zit het nog steeds in de mens om te bidden, om te roepen. Het schijnt dat zelfs de meest verharde atheïsten, als ze in de nood zijn, als ze de doodsangst hen voor de ogen staan, dat ze toch gaan roepen tot God. Tegen hun verstand in gaan ze bidden, gaan ze roepen. Jona riep en God hoorde. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden, zal gered worden. We zien het bij Jona gebeuren. Mag ik jullie vragen, heb je wel eens in de nood gezeten? Zoals Jona zegt, ik riep uit mijn nood. Heb je wel eens in de nood gezeten? Ik ben dat voor mezelf ook eens nagegaan. Wat is de diepste nood waarin ik gezeten heb? En dan heb ik het maar even lichamelijk gehouden. De diepste lichamelijke nood. En ik kon niets anders bedenken dan een enorme vreselijke onweersbui in Zuid-Afrika. Waarbij wij, Jeanette en ik, in een rotshuisje zaten. Prachtig ingeklemd tussen twee rotsen met een rotsplateau daarboven. En dat was een heel mooi rotshuisje. Wat verwijderd van de boerderij verderop. En in de nacht begon daar een enorme tropische onweersbui los te barsten. En het water stroomde en het kwam langs de muren en we moesten onze tas op het bed zetten. En wat kun je anders dan bidden? De bliksem sloeg her en der in. En nu kan ik er nog een klim lachen, maar dat was geen pretje. Je kunt nergens heen. Je bent ergens nog bang dat rots loslaat en dat die op het huisje valt. De raarste angsten gaan door je hoofd. En we hebben natuurlijk gebeden. We hebben gebeden. En gelukkig, de bui dreef over. De Heere redt. We zijn gespaard. Redt God dan uit alle nood? Is de Heere die redt? Redt de Heer uit alle nood? Wat denken jullie? Redt de Heer uit alle nood? Nee?
Ja? Alleen als hij het wil. Als zijn wil is.
De Heer redt niet altijd. En daar kunnen we het heel moeilijk mee hebben. Enkele weken geleden is een bevriende kennis van mij, die ik kende van de jongerenavond in Kampen, is overleden. Hij had een hartafwijking en hij moest geopereerd worden aan zijn hart. Hij kon het wel uitstellen, maar vroeg of laat moest hij worden geopereerd. En hij wist dat het risico op overlijden groot was. Dat de kans aanwezig was. En hij heeft ook van tevoren tegen zijn vrouw en zijn kinderen gezegd, de kans bestaat dat papa gaat sterven. Hij was 46 jaar. En hij zegt, maar het is van tweeën één. Maar één ding is zeker, ik kom thuis. Of ik kom thuis bij jullie, of ik kom thuis bij de vader. En toen midden in de operatie, toen kreeg hij een hartstilstand. En dat is ernstig, zijn hart was beschadigd. De artsen hebben hem aan een hart-longmachine gelegd. Maar daarop kreeg hij, of daarbovenop kreeg hij nog een keer 5 herseninfarcten. En toen was hij ten dode opgeschreven. En in één keer las ik dat zo op mijn telefoon. Het einde wordt afgewacht. En dat is echt schrikken. Ik stond er wat verder vanaf, maar zijn vrouw en kinderen natuurlijk. 3 jongens had hij. 3 blonde jongetjes. Maar toen hij overleden was, toen riep zijn vrouw uit. Jan Frank is thuisgekomen. Jan Frank is thuisgekomen. Is hij uit de nood gered? Nee. En ja, de Heer redt. Op zijn manier. Niet altijd lichamelijk. We hebben allemaal een tijd dat we moeten sterven of de Heer Jezus komt terug. Maar er is een tijd. Maar geestelijk gezien wil de Heer iedereen redden. Laten we dat vaststellen. Geestelijk gezien zal God altijd een mens redden die tot hem roept. Want het is zijn naam. De Heer redt. Wie moet er anders redden? Peter zegt, tot wie zullen we anders heen gaan? Niemand. Het hel is immers van de Heere. God wil niet dat de mens verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen, dat ze allen gered worden. En het is de mens die door eigen schuld zinkt en die het oordeel over zichzelf heeft afgeroepen. Luister hoe dat staat in Johannes 3, vers 17 en 18. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, omdat hij de wereld zou veroordelen. En God wil ons niet laten verdrinken, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden.
Wie in hem gelooft, in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Beste mensen. Wij allen, zoals we geboren worden, we worden geboren als zinkende mensen. We zinken al. Als mens zonder God ben je al aan het zinken. Maar in Jezus Christus werpt God ons de reddingsboei toe. Kinderen, als je in het water ligt, en er is niemand in de buurt. En ineens is daar een reddingsboei. Je weet wat een reddingsboei is, hè? Ja, dat weet je, gelukkig. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou, vertel.
Naar de reddingsboei toe
zwemmen. Naar de
reddingsboei,
en dan? En pakken, natuurlijk. Niet eens nadenken, zou die voor mij bedoeld zijn, die reddingsboei? Even naar de kleur kijken, rood, wit en zo, daar heb je nog geen tijd voor. Voor al die overwegingen, je zwemt er naartoe en je pakt hem vast. Hè, wat Jan deelde met de opening, zo eenvoudig is het. Het is een reddingsboei. En als je aan de kant komt en je leeft nog, en de mensen vragen, hoe kan dat, hoe leef jij nog, je was aan het verdrinken. Ga je dan heel trots zeggen, nou, weet je, dat was een reddingsboei, joh. En ik dacht, die ga ik pakken. En toen heb ik hem vastgepakt. En doordat ik dat heb gedaan, leef ik nu nog. Ga je het zo vertellen? Nee, toch? Dan geef je alle eer aan degene die reddingsboei heeft gegooid. Je kon niet anders dan hem vastpakken. Nou, je kon hem ook niet vastpakken. Maar dan wist je, ik zou verdrinken. Heb je dat al gedaan, kinderen? Heb je die reddingsboei die de Heere God ons heeft toegeworpen, in de persoon van de Heer Jezus Christus, heb je die al gepakt? Ik zal het nog een keer zeggen. God heeft een reddingsboei naar ons toegegooid. Dat is een beeld voor de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus laten komen. En de Heer Jezus zei als het ware tegen mij, tegen ons en tegen mij ook, hier ben ik. Ik ben bedoeld om je te redden. Neem je mij aan? Of laat je mij maar lopen? Maar de velen die hem lieten lopen, die hem afwezen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hij niet aangenomen, niet vastgepakt. Maar zoveel hem vastgepakt, aangenomen, ontvangen hebben, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Heb je hem al aangenomen? Heb je Jezus al aangenomen? Weet je dat al niet? Ga eens met je vader en je moeder over praten. Je mag hem aannemen, mag nu al. De Heer hoort elke stem die zegt, Heere, ik neem u aan. Heere, red mij. Drie woorden. Heere, red mij. Dan neem je eigenlijk hem aan. Die de naam van de Heer aanroept, die zal gered worden. En je bent niet te jong. Toch, Christiaan? Je bent niet te jong om de Heer Jezus aan te nemen. Nee. Het derde gedachte, de Heere redt om ons weer terug op zijn weg te brengen. De Heere redt om ons weer terug op zijn weg te brengen. En daarbij ook de gedachte dat terwijl hij ons terug op zijn weg brengt, hij ons dankbaarheid leert en gehoorzaamheid. Nood leert bidden, heb ik geleerd. Dat zien we bij Jona duidelijk, hè? Nood leert bidden. Maar we zien bij Jona ook dat tijd leert danken. In de vis had Jona tijd om na te denken over wat hem overkomen was. Ja, je kunt ook zeggen, hij kon niet veel anders. He? Hij had geen computerspelletje meegenomen of zo. Hè? Ja, dat kun je nog een beetje zo doen. Maar hij had niks mee. Alles verloren. Hij kon niet anders dan nadenken. Hij ging nadenken. En in dat binnenste van de vis ontsproot in hem, om het zo maar even te zeggen, ontluidt in hem een danklied. Kwam zo naar buiten, terwijl hij nadacht. Hij bracht God de eer die hem toekwam. Maar als je dat lied zo gaat lezen, moet ik eerlijk toegeven, heel erg jubelend is het ook weer niet. He, de dank spat er niet vanaf aan alle kanten. Hij erkent God. Hij is God erkentelijk voor wat hij heeft gedaan. He, hij zal het niet ontkennen. Maar het spat er niet vanaf. En toch aan het einde de Heere redt. Kernbelijdenis. Waar je ook het vertrouwen in hoort. Hij heeft me gered, maar hij zal me ook redden. En ik wil even de aandacht leggen bij vers 9. Maar ik... Met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heer. Je hoort hier eigenlijk in notendop wat ook in Psalm 116 staat. Ik zal het voor jullie voorlezen. Psalm 116, vers 17 tot 19.
Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja. Bij het uiten van de dank, bij het brengen van dankoffers, werden vaak ook geloften nagekomen, geloften ingelost. Dat zie je dus in 116 terug, maar ook bij Jona. Over wat ik beloofd heb, zal ik betalen, of zal ik nakomen. Dat zijn geloften die Jona heeft gedaan. Wat is een gelofte en wat is het verschil met een belofte? Een gelofte is eigenlijk een hele plechtige belofte. Een gelofte is iets wat je vrijwillig hebt beloofd, aan God meestal, en je verplicht je daarbij om iets later te gaan doen. Je doet een gelofte. Wat zou Jona nou hebben beloofd? En wanneer zou hij dat nou hebben beloofd? Daar ben ik eigenlijk al een beetje nieuwsgierig naar. Wat heeft Jona beloofd? Ik denk dat het meest voor de hand liggend is om te veronderstellen dat Jona, toen hij in het water heeft gelegen, in de nood, dat hij toen heeft geroepen tot God en dat hij toen ook heeft beloofd: God, als u me redt, dan zal ik naar Nineveh gaan. Hij legt in het water zijn gelofte af. En hij zegt nu in die vis: God, maar ik zal mijn gelofte ook nakomen. Als u me uit deze vis ook weer bevrijdt, dan zal ik naar Nineveh gaan. En in het vervolg zie je dat Jona inderdaad, als God weer roept, dat hij gaat. Mijn gelofte zal ik nakomen. Kijk uit met gelofte doen aan God, want dat zegt Prediker 5, wees voorzichtig met uw woorden. Laat uw woorden weinig zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet veel hoeft te praten of zo, maar dat betekent naar God toe: kijk uit wat je zegt, want als je iets belooft aan God, komt hij er ook op terug. En Jona doet een gelofte. En in het feit dat hij zegt van ik zal die gelofte nakomen, zien we dat er iets in hem veranderd is. En hij moest wakker geschud worden door een storm. Letterlijk. En hij moest ervoor de diepte in. Maar nu ziet hij heel duidelijk: het heil is van de Heere. De Heere redt. Jona heeft het persoonlijk ervaren. En als je uit de bevindelijke hoek komt, dan klinkt dit bekend in de oren. Het is bij Jona bevinding geworden. Jona heeft het persoonlijk ervaren. De Heere redt. En hij is er dankbaar voor. God heeft zijn weg, zijn vluchtweg omgebogen naar een weg op zijn spoor. Maar Jona is er nog niet. Als je in het vervolg van het boek leest, doe ik alvast een klein tipje van de sluier omhoog, dan zie je dat Jona eigenlijk de redding niet aan anderen gunt. Dat is merkwaardig. Zelf wel de Heere danken voor je eigen redding, en dan vervolgens het anderen niet gunnen. Jona is er nog niet helemaal. Maar toch, God is Jona aan het vormen. Net als ook wij kunnen zeggen, we zijn er nog niet helemaal. We zijn nog niet af. Er is nog veel in ons wat hier aan moet werken, waar hij aan het vormen is. En je ziet eigenlijk in het boekje Jona dat God twee doelen heeft. Allereerst, God wil Nineveh bereiken. Maar het tweede is, God wil Jona bereiken. God wil Jona een les leren. Zo zou je kunnen zeggen, God wil de wereld bereiken. Maar God wil ook jou bereiken. Om jou te vormen. God wil Jona leren wat redding en genade is. En God doet vaak twee dingen. Hij werkt toe naar een doel. En daarvoor gebruikt hij mensen. Maar het tweede is, terwijl hij toewerkt naar dat doel, terwijl hij die mensen onderweg laat gaan, werkt hij ook aan die mensen. Dat is ook waar God aan werkt. God doet vaak twee dingen tegelijk. Hij werkt aan het karakter van de mensen die hij wil gebruiken. Je ziet je heel mooi bij Jozef. Als je het leven van Jozef bekijkt, dan zie je aan het eind dat hij onderkoning is in Egypte. Je zou kunnen zeggen, dat is het grote doel van God geweest, om Jozef daar te brengen. Maar was Jozef daar klaar voor? Met al zijn dromen in het begin, met misschien wel zijn trotse houding, was hij daar toen al klaar voor. Je ziet dat God ook Jona, om daar te komen, hem gaat vormen. Door de diepte heen gaat God, zegt Jona, gaat God Jozef ook vormen. En dat doet hij bij Jona ook. En waarom zou hij dat bij ons niet doen? Hij doet het bij mij, hij doet het bij jou, hij doet het bij u. Maar bij elk op zijn eigen manier. Bij elk op zijn eigen tijd. God is bezig om je voor te bereiden. En als het niet helemaal duidelijk is, wat nou het grote doel van mijn leven? Ja, oké, voor God leven, God eren, dat weet ik nu. En dat wil ik ook, maar wat moet ik met mijn leven? Als dat niet duidelijk is, wees dan wel moedig dat God in elk geval bezig is om aan dat tweede doel te werken.
om jou zo te vormen dat hij jou bij dat doel kan brengen. Wees daarbij bemoedigd. En hij kan misschien wat daarvoor omwegen gebruiken. Dat je denkt van, wat is dit voor een omweg? Maar ook Jona had een omweg nodig om weer bij dat doel uit te komen. De vierde gedachte en de laatste. We hebben gezien de Heer redt. Hij redt op zijn manier. Hij redt als de nood aan de man komt. Hij redt om weer op zijn weg te krijgen. Om dankbaarheid en gehoorzaamheid te bewerken. Het vierde is, de Heer redt zowel grote slechteringen als, ik begin opnieuw, zowel grote slechteriken als trotse vromerikken. Je vindt het misschien wel een mooie psalm van Jona. En toch, dat is een gewaagde uitspraak die ik nu ga doen, toch is het geen onfeilbaar lied. Er zijn namelijk twee dingen mee aan de hand. Het eerste is dat je er eigenlijk heel weinig berouw in vindt. Oké, daar kun je nog over twisten, zeg je. Moet dat nou in een danklied? Altijd berouw, hè? Moet je altijd weer de zonde noemen. Toch vind ik het opvallend als je het vergelijkt met de mensen in Nineveh. Als ze daar het woord van God horen, dat ze berouw hebben over hun zonde. Dat ze in zak en as gaan zitten, dat ze gaan vasten. Ze zich bekeren. Bij Jona zie je weinig berouw. Weinig. Oké, daar kun je nog over twisten. Maar het tweede, waardoor ik zeg dat dit lied niet helemaal onfeilbaar is. Lees vers 8 en 9 is samen. Vers 8 zegt, wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Wat doet Jozef? Wat doet Jona hier nu? In vers 8. Eigenlijk denk ik dat hij verwijst naar die heidenen. Die mensen die afgoden vereren. Nietige afgoden. Afgoden die hen niet kunnen helpen. Ik denk dat Jona hier heel concreet denkt aan die heidense zeelui. Die daar in die storm hun afgoden aan het aanroepen waren. En het hielp hen niet. En hij zegt, die verlaten hem die hun goede tieren is. Letterlijk staat er, de heidenen verlaten hun trouw. Je kunt ook lezen, ze verlaten de trouw. God zelf. He? Dat zijn die heidenen, zegt Jona. En daartegenover plaatst hij zichzelf. Nee, maar ik doe het beter dan zij. Moet u eens luisteren, want ik zal u echt wel offers brengen. Ik heb het immers ook beloofd. Is dat nu terecht van Jona, dat hij zo'n tegenstelling maakt? Nee, hij zit er helemaal naast. Als we hoofdstuk 1 namelijk lezen, in vers 16 zien we iets heel anders over deze heidense zeelui. Ze beschamen Jona. Ze gaan Jona voor in het aanroepen van de Heer. Jona zegt in 1 vers 9, ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge heeft gemaakt. En terwijl hij notabene van God op de vlucht is, durft hij met droge ogen te beweren, ik vrees de Heer. Terwijl hij het vertikt om hem aan te roepen, zegt hij gewoon, ik vrees de Heer. Hoe durft hij? En wat doen die slechte heidenen? Die slechte heidenen, aan het eind, daar zien we in vers 16, toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer. Ze brachten de Heer een slachtoffer. En legde gelofte af. Jona zit er helemaal naast. Deze mensen die vereren God. Ja, dan zeg je natuurlijk, Jona heeft dat niet meegemaakt. Toen was hij al in het water. Oké. Maar de schrijver van het boekje vertelt ons wel. En laat zo fijntjes weten dat eigenlijk de zeelui werkelijk God vreesde. Terwijl Jona eigenlijk het meer bij een belijdenis van de lippen liet. En nu kijkt Jona in die vis op die heidense afgodendienaars neer. En terwijl hij als het ware hen naar beneden neerduwt, klimt hij zelf omhoog. En zegt hij, nee, zegt hij vroom. Maar ik ben wel goed bezig. Ik dank u tenminste voor mijn redding. Die zeelui die zijn wel gered uit het water, maar die hebben u vervolgens weer vergeten. Nee, Jona. Nee. Deze zelfverheffing, dat je nu jezelf verheft, is onterecht. Jona, je zit ernaast. Je hebt te snel geoordeeld. Ze keren God niet zomaar de rug toe. Daarna, Jona, je roemt niet in God. Het is niet dat je zegt van de afgoden en God. God is groter dan afgoden. Je zegt eigenlijk mensen die de afgoden vereren en ik. En ik ben groter dan die mensen. Je roemt niet in God, Jona. Jona heeft, ja, hij heeft iets ervaren van die reddende genade. Hij is God erkentelijk. Maar je ziet dat zijn trots nog niet helemaal gebroken is. Hij kijkt neer op anderen
Hij heeft een hoge pet op van zichzelf. En het is zelfingenomenheid. Die stinkt. Als ik het zo mag zeggen. En het stonk al zo in die vis. Dit komt er nog bij. Maar wij moeten van de weeromstuit ons niet weer boven Jona gaan verheffen. Toch, kunnen we ook doen. Jona die verheft zich boven anderen. Maar dat doe ik niet. Dan ga je weer boven Jona verheffen. En zo kun je bezig blijven. En daarom de vraag aan ons, aan jou. Kijk je ook op anderen neer? Ik denk dat er ongetwijfeld mensen zijn op wie je neerkijkt. En dat gaat vaak onbewust. En je ziet iemand, of je hoort iemand wat zeggen. Nee, nou, dat is niet goed. En bijna meteen denk je van, ik zou dat zo niet zeggen. Je verheft jezelf heel snel boven anderen. Ik doe dat ook. Ik denk dat jullie dat ook doen. En je ziet anderen en je denkt, nou, ze zullen wel of ze zullen niet. Je kunt anderen ook heel snel veroordelen. En zit je bijvoorbeeld op vakantie een patatje te eten. Toch kinderen, dan zit je op een patatje te eten. En dan komt er daarnaast een gezin naast je zitten aan de tafel. En je hebt natuurlijk netjes gebeden voor je patat, hè, toch? Ja, toch, meestal. En dat gezin dat gaat ernaast zitten en dat begint zomaar te eten. Zonder te bidden. Nou, dat kan niet. Mama, die mensen bidden niet. Nou, zo zit dat bij ons te vaak in. En dat we toch onszelf toch snel een beetje beter voelen dan anderen. Want wij bidden wel voor ons eten. Het is natuurlijk goed om te bidden voor je eten. Zeker. Laat ik dat helder hebben. Maar niet om dan jezelf beter te voelen. Wij hebben dat zo snel in ons. En ook Jona. Ik wil afronden. Weet je wat nou het mooie is? De Heere redt grote slechterikken. Die zeelui, zou je kunnen zeggen. Ze waren niet zo slecht, hoor. Maar toch, heidenen, dat zijn slechte mensen. Denken. Ze zijn zelf ook heidenen. Hij redt dus grote slechterikken, maar ook vrome trotserikken. Ook Jona wordt gered, ondanks zijn trots, die nog steeds aanwezig is. God zegt niet tot Jona, nou, zing nou maar fijn naar de zeebodem en dan wacht ik wel tot die trots eruit is en dan zal ik je redden. Nee, God redt hem omdat hij roept. Zo is de Heer. Hij is genadig. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Ook Jona, ook als er nog trots is in ons hart, wil hij ons redden. Heeft hij ons gered, als we in Jezus geloven. En met Jezus wil ik afsluiten. Het hel is van de Heer. Weet je wat er staat in het Hebreeuws? Dat verwacht ik niet dat je de antwoord op geeft. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, nee, je mag natuurlijk antwoord geven. Ja. Yeshua ta ladonai. Het hel is aan de Heer. En het is van de Heer. Ik laat het aan hem over. Hij alleen kan redden. Dan hoor je. En dat woord Yeshua. Kinderen, wat hoor je daarin? Wie hoor je daarin? Yeshua? Jozua, heel goed. Zeker, Jozua. Dat betekent hetzelfde. En een andere? Yeshua?
Jezus.
Jezus. Zo noemen de Joden Jezus. Zo werd Jezus ook waarschijnlijk aangeroepen. Yeshua? Jezus. En dat is het diepste wat hier staat. Jezus is van de Heer. Hij komt van de Heer. Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren om te redden. En we mogen ons ook aan hem vastklampen. Als het hel van God. Voor tijd en voor eeuwigheid. He? En ik hoop als je hier zit dat je al je aan hem hebt vastgeklampt. Dat je jezelf aan hem hebt overgeleverd. Dat is het beste wat je in je leven kan doen. Hij redt geestelijk. Maar hij wil ons ook redden. In tijden van nood. Die niet zozeer geestelijk zijn, maar misschien lichamelijk. Materieel. Het hel is van de Heer. De Heer redt. Hij redt op zijn manier. Hij redt. Als de nood aan de man komt. Hij redt om ons dankbaarheid en gehoorzaamheid te leren. En hij redt. Grote slechterikken. En vrome trotserikken. De Heere redt. Halleluja. Alle eer aan Yeshua. Ladonai. Amen. Zullen we kort danken. En ik weet niet of er daar nog gelegenheid is voor meer gebed. Maar dat laat ik verder aan... Jan over. Vader, we willen u zo danken voor dat uw naam is, dat u redt. En dat u altijd hoort als wij tot u bidden. Als we tot u roepen. Heer, dank u dat het zo staat, zo heel duidelijk, zonder dat er doekjes omheen worden gewonden. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal gered worden. Heer, daar mogen we op steunen. Ook als we soms weer die rots onder onze voeten voelen wegglijden. Alsof het weer lijkt alsof we in die zee liggen. En alsof we onze redding en zaligheid kwijt lijken te zijn. Dan willen we nu weer op die rots gaan staan en belijden met elkaar. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Dank u, Heer, voor uw redding. Dank u voor uw Yeshua, voor uw Jezus. Die u hebt gestuurd om ons te redden uit die ruisende kuil, uit dat modderig slijk, ja, uit die diepe zee. En dat u onze voeten op een rots hebt geplaatst. Heer, en tegelijkertijd zien we nog uit op onze volledige redding aan het einde der tijd. En zuchten we soms nog in ons lichaam. Omdat we verwachten de aanneming tot kinderen. De verlossing van ons lichaam. Heer, geef ons moed en kracht om in deze periode van zielsverzoeking en van strijd om ons aan u vast te houden. Om ook dan u onze reddingsboei te laten zijn. Heer, geef ook de kinderen hier vanmorgen het in hun hart. Dat ze u, de Heer Jezus, mogen liefhebben. En misschien hebben ze dat wel eens gezegd. Ik hou van de Heer Jezus. Dank u daarvoor. Dat u dat al gewerkt hebt in die harten. Die kleine hartjes. Ontvankelijkheid. Van vertrouwen. Maar wilt u ook geven dat ze u ook mogen aannemen. Heel bewust. U mogen vastpakken. En zeggen, Heer Jezus. Ik neem u aan als mijn redder en heiland. Als mijn borg en zaligmaker. Als mijn leven. Als mijn alles. En misschien beseffen ze dat nog niet helemaal wat het betekent, Heer. Maar geef u het geloof in het hart. Geef u dat ook bij ieder die geen kind meer is, die wat ouder is, die hier ook zit en die zegt van, maar ik heb hem ook nog niet aangenomen. Dat u die persoon dan zo ver ombuigen, zoals Jona, dat hij uiteindelijk moet belijden, maar het hel is van de Heere. Heere, help, red mij. En dan dank u, Heere, voor dat u ons hebt gered en dat als we al christen zijn, dat we u al mogen kennen, dan dank u ervoor dat we met u mogen wandelen, dat u ons opricht elke keer weer, dat u ons zegt, kijk naar mij. We willen naar u kijken. Onze ogen gericht houden op de Heer Jezus. En we vragen u, Heer, dat u zo het verdere van deze dienst in uw handen neemt. Heer, ik dank u dat u me hebt geholpen. Dat ik er wat tegenop zag. Ik dank u dat u ook me de kracht hebt gegeven. En zo willen we u erkentelijk zijn, Heer, voor alles wat u geeft. U bent de Vader van de lichten. En u geeft mild en u verwijt. En dat alles mogen we u zo bidden. In de vergeving van onze zonden. In de belijdenis van ons tekort. In de naam van Jezus. Omdat we weten mogen dat u, Heer Jezus, ons tekort aanvult. Ook in dit gebed. Dat u op dit moment bidt tot de Vader. En dat u zegt, ik zal dat gebed hier uit Ermelo aannemen. En ik zal het aanvullen met mijn volmaakte gebeden. En zo brengt u het bij de Vader. En zo mogen we u danken. Heer Jezus, onze middelaar, onze voorbidder. In uw naam, tot de Vader. Door de Heilige Geest. Amen. Amen.